Als schriftlezing zou ik met u willen lezen uit Genesis 41, vers 50 tot en met 52. En die heb ik ook op de beamer gezet. En daar staat het volgende. Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij Asnat, de dochter van Potifera, de priester uit Heliopolis. De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te verduren heb gehad. Tot zover deze schriftlezing. En dan ben ik blij dat ik het woord mag overdragen aan broeder Jacob Engelgeer. Hij is natuurlijk kind van deze gemeente en we zijn altijd blij dat we hem weer een keer zien. Dus over naar Jacob.
Ja, dat is wederzijds. Het is altijd fijn om je thuisgemeente terug te komen. Te worden uitgenodigd is ook een goed teken. Dank jullie wel daarvoor, dank jullie wel voor die gastvrijheid. De vorige keer dat ik hier was, heb ik gesproken over Jozef. En ook deze schriftlezing kwam uit het levensgeschiedenis, uit de levensverhalen van Jozef. Dus ik wil wel doorborduren op de preek van de vorige keer. Ik ga er niet vanuit dat u hem onthouden heeft hoor. Dat geldt bijna voor alle preken denk ik. Hè. De eerste week misschien nog eventjes, maar daarna. Dus ik ga een klein beetje een update geven, eventjes in herinnering brengen. Het verhaal van Jozef, 17 jaar oud, begint met een groeiend conflict tussen hemzelf en zijn broers. Zijn broers die hem slecht behandelen en hem als slaaf verkopen. En zo gaat hij op weg naar Egypte. Wat doen zij? Zij nemen wraak op zijn verwende status. Op een voetstuk getild door vader Jacob met dat prachtige kleed. Maar hij is ook nog eens een klikspaan. Hij vertelt alle praatjes die over zijn broers de ronde doen, vertelt hij aan vader Jacob. En daarmee maakt hij zich niet geliefd bij zijn broers. En dan krijgt hij ook nog eens twee dromen waarin hij zichzelf koning waant als het ware. Iedereen van zijn familie moet voor hem buigen. En dat komt bij zijn broers niet goed over. En zij zien dit als iets kwaadaardigs. En zij straffen dat kwaad af met kwaad, oog omhoog. Maar wij hebben geleerd om het kwade proberen te overwinnen met het goede. Dus de vraag is natuurlijk aan ons, hoe gaan wij daar nou mee om? Als ons kwaad treft, straf je het af of probeer je het met het goede te overwinnen? Vervolgens komt Jozef in Egypte terecht en dat was de preek van de vorige keer. En hij dient daar als slaaf in het huis van Potifar. En daar wordt hij een van de belangrijkste mensen, zo niet de ena belangrijkste, onder Potifar zelf. Hij mag heer en meester zijn over zijn huis, maar al snel komt hij voor een verleidelijke keus te staan. Want de vrouw van Potifar die probeert hem te verleiden. Gaat hij erop in of gaat hij er niet op in? Jozef kiest ervoor om het niet te doen. Hij blijft trouw aan God, hij blijft trouw aan zijn baas Potifar en daarmee blijft hij ook trouw aan zichzelf als kind van God. Als zijn beeld en gelijkenis. En dan zou je kunnen denken, wie goed doet, goed ontmoet, dat deze Jozef daarvoor wordt beloond. Maar niets is minder waar. Als gevolg daarvan, met een omdraaiing van zaken, de vrouw van Potifar maakt zichzelf tot slachtoffer en maakt het slachtoffer Jozef tot dader. Een gedrag wat we wel vaker zien bij daders die niet willen erkennen wat ze fout hebben gedaan. En zo belandt deze Jozef in de gevangenis van de farao. De vraag is, hoe gaat hij daar nou mee om? Hebben we de vorige keer gesteld. Want ook daar in de gevangenis laat God hem niet in de steek. Eigenlijk een prachtig tussenlied wat jullie hebben uitgekozen. God is er altijd en is om je heen. En dat was hij ook bij Jozef. Betekent niet dat hij niet in een beroerde situatie terecht is gekomen. Dus dat betekent dat als jij tegenslag ontmoet in het leven, dat betekent niet dat God er niet is. En omgekeerd is ook waar. Als jij wordt gezegend in het leven van alle dag, dan betekent dat niet dat je geen vervelende dingen ontmoet in het leven. Het leven gaat niet over rozen. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En wellicht tegen alle verwachtingen in, gaat Jozef er juist positief mee om. Hij draagt zijn tegenslagen. En op een dag krijgt hij twee nieuwe gevangenen te verzorgen. Twee hovelingen, de opperschenker en de opperbakker van farao, die hebben iets doms gedaan, waardoor ze in de gevangenis terechtkomen. En op een dag, als ze er al een tijdje zitten, worden ze 's ochtends wakker en ze zien er alle belabberds uit. En Jozef die ziet dat en die vraagt van: jongens, wat is er aan de hand? Nou, zeggen ze, we hebben een droom, we hebben allebei gedroomd, verschillende dromen, maar we weten niet wat we ermee moeten. Nou, Jozef die ziet zichzelf als instrument van God. Hij zegt: vertel mij die dromen en God zal jullie de verklaring geven. En zo gezegd, zo gedaan. Ze vertellen hem wat ze hebben gedroomd en hij geeft de verklaring door God ingegeven en dat gaat ook precies zo uitkomen. Maar hij zegt tegen de schenker met wie het goed gaat aflopen, want de bakker die zal worden gestraft, maar de schenker die zal in ere worden hersteld. En hij zegt tegen de schenker: denk nou aan mij als jij straks weer bij de farao bent. Als jij bij de farao komt, breng mijn situatie dan onder zijn aandacht en geef dan aan dat ik hier onterecht zit, onschuldig, al tijden in deze gevangenis. Zo gezegd, zo niet gedaan. Wel toegezegd, maar niet nagekomen. Want wat gebeurt er? De schenker wordt inderdaad in ere hersteld en die komt weer terug als opperschenker bij de farao, maar hij vergeet Jozef. Denk je van, hoeveel kan een mens hebben? Hoeveel tegenslagen moet Jozef incasseren? Hij heeft deze schenker geholpen, naar zijn verhaal geluisterd, opgemonterd en geweldige uitleg van zijn droom gegeven, weliswaar door God ingegeven, maar hij was behulpzaam, vraagt om een wederdienst en krijgt hem niet. Hij wordt vergeten. De schenker houdt niet zijn woord. Hoe ga je daar nou mee om? Geen uitzicht, weer geen uitzicht voor Jozef daar in de gevangenis van farao. Geen perspectief. En wat doe je dan? Wat is dan wat je kunt doen in zo'n situatie? Misschien dan toch maar weer vasthouden aan hoop, want hoop doet leven. De tijd verstrijkt zonder dat er ook maar iets gebeurt. En op enig moment wordt hij 30 jaar. Dat betekent, als hij op 17-jarige leeftijd is vertrokken als slaaf, is verkocht door zijn broers, dat hij 30 jaar is. Hij is 30 jaar en dan zit hij daar nog steeds, daar in die gevangenis van farao. 13 jaar in slavernij, waarvan een jaren in de gevangenis, een beroerde gevangenis waar je niet in terecht wil komen. Hoe vaak zal hij aan zijn broers hebben teruggedacht die hem deze streek hebben geleverd? En wat zal hij dan hebben gedacht? Wat zou er in u zijn opgekomen als iemand je zo'n streek zou hebben geleverd? Als ik ze toch ooit nog eens onder ogen kom, hè? Dan. En wat te denken van het gemis van zijn vader en de rest van de familie. Wat een verdriet, wat een pijn moet deze Jozef ondergaan. Is er dan niemand die aan hem denkt? Niemand die naar hem omkijkt? Is hij dan compleet vergeten en aan zijn lot overgelaten? Zo kun je je wel eens voelen, hè? Net als van de week dat 112 niet bereikbaar was, hè? Dat die bovenste 112 even niet bereikbaar is. Hè? Door een storing. Een storing van anderen. Dat je God niet kunt bereiken. Of dat je in ieder geval het idee hebt dat je er volledig alleen voor staat. En op een nacht krijgt farao een droom. En hij droomt dat hij aan de Nijl staat. En terwijl hij zo naar het water staat te kijken, in zijn droom komen daar 7 koeien uit de Nijl. Zien er prachtig uit. Mooie koeien. Lekker in het vlees en die gaan daar grazen aan de kant van de Nijl. Een vredig tafereel. Maar dan ineens draait dat vredige tafereel om in een soort van horrorscenario. Want er komen nog eens 7 koeien uit de Nijl en dat zijn magere, lelijke koeien. En wat hij dan ziet in zijn droom, en een dromen, ja, wij zeggen wel eens dromen zijn bedrog, in dromen gebeuren dingen die niet waar zijn. Maar dat gebeurt ook iets wat je in het dagelijks leven natuurlijk niet tegenkomt. Want koeien eten gras, maar geen vlees. Maar die 7 magere koeien lopen naar die 7 vette koeien en ze verslinden ze. Ze eten ze op. En hij wordt wakker. En hij valt weer in slaap en hij krijgt een tweede droom. En dan droomt hij dat er een halm is en er komen 7 rijpe aren uit naar boven. Alweer een prachtig natuurverschijnsel van welzijn en welvaart. Maar dan ook deze situatie wordt omgekeerd. Dan droomt hij dat er ineens 7 arme, tierige, ielige, verschroeide aren opkomen. En die doen ook iets wat je natuurlijk in het leven van alle dag niet tegenkomt. Die gaan naar die aren en die verslinden die volle, rijpe aren. En dan wordt hij wakker. En dan realiseert hij zich dat hij heeft gedroomd. En wij zouden zeggen, ach, het was maar een droom. Nare droom, het was maar een droom. Nee, het was niet zomaar een droom, het was een droom met een boodschap. En de volgende morgen blijkt dat deze dromen hem niet in de koude kleren zijn gaan zitten. En hij wil weten wat het betekent wat hij heeft gedroomd. En hij roept alle magiërs en wetenschappers uit zijn rijk, roept hij naar zich toe. En aan al deze mannen die slim zijn en goed nadenken over zaken, legt hij de dromen voor en hij vraagt om uitleg. Maar er is er geen één die die uitleg kan geven. En daar staat hij dan, zo machtig als hij kan zijn, zo machtig als hij is als farao, zo onmachtig voelt hij zich op deze situatie. Je kunt heel veel macht hebben. In de sabbatschool had Margreet het even over de maakbaarheid of de juist niet maakbaarheid van het leven. Je kunt denken dat je alles onder controle hebt en alles in je vingers hebt, zoals de farao de macht heeft om van alles te regelen en dan ineens een situatie wat hij niet meer onder controle heeft en volledig afhankelijk is van een ander. Nee, die dromen worden niet uitgelegd. Er is niemand in zijn rijk die hem kan vertellen wat het betekent. En dan zie je dat op het moment dat niemand die dromen kan uitleggen, merk je dat er bij de schenker een belletje rinkelt. Van wacht eens. 2 jaar geleden, ik ben die gast helemaal vergeten, jong. Die zit daar nog in die gevangenis. Dat zegt hij natuurlijk niet tegen de farao, want hij heeft al eens een keer iets doms gedaan waarvoor hij in de gevangenis is gekomen. Dus dat zegt hij niet. Maar wat hij wel tegen de farao zegt van, nou weet u nog dat u mij en de opperbakker in de gevangenis heeft gegooid omdat we iets doms hebben gedaan? Ja, en natuurlijk, dat kon de farao zich wel herinneren. Nou, op dat moment zat er een slaaf van Potifar in de gevangenis. En wij hadden ook een droom en we konden hem niet uitleggen en we legden het hem voor. En hij vertelde wat het betekende en het is exact zo uitgekomen zoals hij heeft verteld. En of dit nou wat heeft opgeleverd voor de schenker of niet om dit te vertellen aan de farao, zodat hij heeft bijgedragen aan de oplossing, daar gaat het verhaal niet over. Wat er wel om gaat is dat de farao zegt, ga die man halen. En Jozef wordt gehaald. Hij komt voor de farao. En dan gebeurt er iets. Dan is een scène die je zou kunnen, althans bij mij riep het een associatie op met het verhaal wat we wel de verloren zoon noemen. Hij werd geschoren, gewassen, kreeg nieuwe kleding aan. En gewassen en gestreken, zeggen we dan wel eens, verscheen die voor de farao. Er is weliswaar geen vader die hem daar met open armen ontvangt, zoals bij de verloren zoon. Maar ook dat is een gelijkenis. Er is wel een hemelse vader die daar ook staat en hem ontvangt. En hem wegtrekt uit die duisternis en hem in de daglicht zet. Eindelijk komt hij tot zijn recht. En dan begint de farao te vertellen. Ik heb een droom gehad die niemand kan uitleggen en nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen en u legt hem uit. U verklaart hem direct. Nou, zegt Jozef. Dat is wel erg kort door de bocht hoor. Zo eenvoudig is het nou ook. Het zit hem niet in mij. Ik mag er wel een instrument zijn. Maar het is God die dromen uitlegt. Geeft en uitlegt. Niet ik. Weet je, je kunt zo, dat is zo verleidelijk, hè, als iemand jou een compliment geeft om erin mee te gaan of het allemaal aan jou zit. Hè? Dat jij de man of de vrouw bent die dat allemaal heeft bewerkstelligd. En dan toch maar nederig blijven. Toch maar verstandig. Dat betekent niet dat je geen complimenten mag geven. Dat betekent ook niet dat je geen complimenten mag incasseren. Want je kunt ook wel heel snel zeggen, ja, dankzij God. Nee, incasseer ook maar eens wat je wel goed doet. Maar hier, ja, dit heeft hij niet gedaan. Hij heeft die dromen niet uitgelegd. Het is heel verleidelijk om daarin mee te gaan, maar hij doet het niet. Dus hij zegt tegen de farao, nee, God. God is degene die het uitlegt. En ik hoop voor u dat het een mooie boodschap heeft, de dromen die u heeft. En dan begint de farao te vertellen wat hij heeft gedroomd. Alleen hij doet het nog wat dramatischer dan in die dromen. Hij zegt er dan bij, op het moment dat hij over die koeien praat, dan zegt hij erbij, ik heb in Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. Zo'n lelijke koe heb ik nog nooit gezien. Ja, je moet even denken aan Herman Finkes, geloof ik, Anneke, of niet? Dat stukje over die baby, zo'n lelijke, zo'n lieve baby heb ik nog nooit gezien. Ja, dat is een heel ander verhaal, ja. Ja, maar zo'n lelijke koeien heb ik nog nooit gezien. Maar goed, nadat hij heeft verteld dat die lelijke koeien, die ile koeien, dat hij die vette koeien hebben opgegeten, zegt hij er ook nog bij. Maar weet je wat er gebeurde? Die koeien, die hadden weliswaar die prachtige koeien opgegeten, maar er gebeurde helemaal niets. Ze werden er niet beter van. Ze werden er niet minder lelijk van. Ze werden er niet minder mager van. Wat moet ik hiermee? Het is duidelijk dat de focus van de farao volledig ligt op die magere koeien. Op die verschroeide aren. Op het negatieve en niet het positieve. Dat is ook wel iets menselijks, hè? Je kunt nog zulke mooie dingen, je kunt een rapport hebben met 10 cijfers erop, 9 prachtige cijfers, maar er staat 1-4 bij, weet je wel. En waar gaat je aandacht naar uit? Naar die 1-4. Ja. En bij de farao, het maakt natuurlijk ontzettend indruk, vooral ook omdat het geen verbetering oplevert. Die koeien, die andere koeien opeten, die worden er niet beter van. En hij maakt zich terecht behoorlijk ongerust. Hij vertelt dan ook zijn tweede droom. En dan in heel Egypte is er niemand die deze dromen kan uitleggen. En dan moet daar een, ja, we mogen het woord niet meer gebruiken, maar ik doe het toch nog maar even. En dan moet daar een allochtoon, een buitenlander, iemand van buiten Egypte, moet gaan vertellen hoe het in elkaar steekt. Een Hebreeuwse jongeman. En dan ook nog eens een gedetineerde, een slaaf. Die moet dan gaan vertellen aan de farao hoe het in elkaar steekt. Een wijze farao die zich niet laat verblinden door angst voor een buitenlander. Menig politicus en menig Nederlander kan daar wat van leren. En dan begint Jozef met zijn uitleg. Hij zegt, nou, u heeft 2 keer hetzelfde gedroomd. Weliswaar verschillende metaforen, verschillende beelden, maar ze betekenen exact hetzelfde. En dan denk je van, hé, wacht eens, 2 keer hetzelfde gedroomd. Heb jij ook niet eens 2 dromen gehad, Jozef, die eigenlijk hetzelfde betekenden? Die koren schoven, die om hem heen gingen staan en voor de zijne bogen. En de zon, maan en de 11 sterren die voor de zijne bogen. Heb jij ook niet 2 keer iets gedroomd wat eigenlijk hetzelfde te zeggen heeft? En wat zegt Jozef dan? Jozef zegt tegen de farao, het feit dat u 2 keer hetzelfde hebt gedroomd, betekent dat het besluit van God vaststaat. Dat gaat gebeuren en het betekent ook dat het snel gaat gebeuren. Op het moment dat ik dat las, dacht ik, Jozef, maar hoe zit het dan bij jou? Jij hebt 2 dezelfde dromen gehad. Geloof je dan, is dat misschien wat jou al die tijd hoop geeft, wat jou geloof geeft, wat jou vertrouwen geeft, dat dat eens een keer zal gebeuren? Maar hoe zit het dan met 2 keer hetzelfde dromen en dat het snel gebeurt? We zijn 13 jaar verder, Jozef. 13 jaar. Hoe kun je dit nou zeggen tegen de farao? Hij zegt het wel. Het staat vast. En het gaat gebeuren. Jozef die legt die dromen aan de farao uit. Nou, u kent het verhaal. De 7 koeien en die 7 aren die er prachtig uitzien. Dat zijn de 7 volle jaren met flinke oogst. En de zeven magere koeien en die iele aren, dat betekent 7 jaren van hongersnood. En gelukkig in die volgorde. Want dan kan Jozef ook met advies komen, met goed advies komen. Kan Egypte zich voorbereiden op die jaren die gaan komen, die beroerd zullen zijn. En Jozef die geeft ongevraagd advies aan de farao. We zeggen wel eens, goede raad is duur, maar Jozef geeft het gratis. De farao heeft er niet om gevraagd, maar die krijgt het wel. Of je zou kunnen zeggen, is dit soms een open sollicitatiebrief van Jozef aan de farao? Hoe dan ook, hij zegt van nou, meneer de farao, als ik u was, zou ik toch maar voorzorgsmaatregelen treffen. U zou er goed aan doen iemand aan te stellen die wijs en verstandig is. En aan wie u het bestuur van Egypte kan toevertrouwen. Verder moet u krachtige maatregelen nemen door opzichters aan te stellen die een vijfde deel van de oogst binnenhalen. Oftewel, een extra belastingmaatregel. Daar houden we eigenlijk ook niet zo van. Vooral als het ook nog eens een vijfde is. Dat is nogal wat, hè? 20%. Dat is veel. Bovenop wat je al moet afdragen. Maar goed, zonder dat is er helemaal geen eten. Hè? Geen appeltje voor de dorst als straks de hongersnood aanbreekt. En dan zegt Jozef erbij, en als u dat nou doet, dan hoeft Egypte straks niet van honger om te komen. Nou, dat is toch een geweldig advies. U zou er goed aan doen. Wat zou het toch geweldig zijn, hè? Als er toch iemand uit Mexico voor Trump zou komen te staan. En tegen Trump zou zeggen, u zou er goed aan doen. Ja. Ja, dat hij dan ook nog een ministerpost zou krijgen. Maar goed, farao en Trump. Wat een goedheid laat Jozef hier zien. Niet vergeten, hè? 13 jaar als slaaf. In de gevangenis van de farao gegooid zijnde. Eerst in de put gesmeten. Dan onterecht in de gevangenis terechtkomen. En dan ook nog eens iemand die jij hebt geholpen, de schenker, door hem te worden vergeten. Nou, stank voor dank. En daar zit je dan. En dan, als je dat verhaal dan leest, dan kan het niet anders, tenminste bij mij, kan niet anders dat je dan enorm veel respect krijgt voor Jozef. Dat hij dat allemaal doorstaat en dat hij toch een heel integer, oprecht en goed mens is en blijft. En tegenover farao een goed advies meegeeft. Daar staat een ware leider. Iemand met charisma. In al die jaren van tegenslag, bij Potifar als slaaf in de gevangenis, als de waarnemer van de gevangenenbewaarder, heeft hij mogen leren om leiding te geven. Heeft hij mogen groeien in zijn leiderschapskwaliteiten. En daar staat hij dan, als een ware leider. En de farao die ziet dat ook. Onmiskenbaar. En hij zegt, de geest van God is in deze man. De farao, hè, die gewend is met hele andere godsdiensten, die tot de erkenning komt, de geest van God is in deze man. Nergens zullen we iemand vinden zoals hij. God heeft ervoor gezorgd dat je dit allemaal weet. Niemand is zo wijs en verstandig als jij. Daarom krijg jij de leiding over het paleis, over mijn volk, en iedereen zal doen wat jij wil. Wauw, wat een verantwoordelijkheid. Hoe gaat hij daarmee om, met die verantwoordelijkheid? Ik zal de enige zijn die meer in de melk te brokkelen heeft dan jij. Ik ben machtiger, maar ik geef jou de leiding over heel Egypte. En toen deed hij iets om dat te beklemtonen. Hij pakt zijn koninklijke ring en doet die aan de vinger van Jozef. En dan ook nog eens die gouden ketting, die geeft hij aan Jozef. Daarna liet hij Jozef rondrijden in een wagen door het hele land met bedienden daar vooruitrennend. En die roepen, buig voor hem, buig voor hem. Alweer een situatie die best wel verleidelijk is, hè? Voor Jozef. Hoe gaat hij daarmee om? Met de macht die hij nou krijgt. Met het aanzien dat hij heeft. Blijft hij respectvol? Blijft hij integer? Blijft hij, zoals we dat tegenwoordig zeggen, authentiek bij zichzelf? Of gaat hij ermee aan de haal? Gaat hij naast zijn schoenen lopen? Wat doet hij? Hoe ga je ermee om als je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt hier in de gemeente? Als je tot ouderling wordt gevraagd, of diakones, of diaken, of hoofd, of weet ik veel wat. Hoe ga je daarmee om? Dat je een bepaald aanzien hebt in de gemeente. En alweer krijgt Jozef nieuwe kleren. Jozef, dat zei ik de vorige keer ook al, die heeft iets met kleding. Kreeg hij van vader Jacob dat prachtige kleed, wat zijn broers van hem afrukken op het moment dat ze hem in die put smijten. Heeft hij een mooi opperkleed aan op het moment dat hij verleid dreigt te worden door de vrouw van Potifar. En zij pakt dat kleed beet, hij rent weg en dat wordt hem ook van zijn lijf gerukt. Nu krijgt hij nieuwe kleren van de farao. Als teken dat hij gerehabiliteerd wordt. Hij krijgt wat hem ook werkelijk toekomt. Dat wat hem is afgepakt, krijgt hij dubbel en dwars terug. God zegent Jozef en Jozef gedraagt zich daarna. We kennen dat lied uit Opwekking, een bron van zegen. Het is geweldig om gezegend te worden. Maar je krijgt van God een zegen om dat te delen met andere mensen. Niet om een bij je te houden, maar zodat andere mensen daarvan mee mogen genieten. En dat is precies wat er met Jozef gebeurt. En verder geeft Jozef hem een nieuwe naam. Wie weet welke naam Jozef krijgt van farao? Dat is een mooie voor de landelijke Bijbelquiz. Jullie doen daar toch altijd aan mee, hè? Ja. Hoe heet hij ook alweer? Nee, niet opzoeken, Anneke, niet opzoeken. Nou ja, vooruit dan, zoek op. Ja, nee, ik zeg het wel gewoon, Savenat Paneach. Nou, ja, dat onthoud je niet, Helen, dat onthoud je niet. Savenat Paneach. Ja, maar weet je, het is een naam en een prachtige betekenis, want dat betekent, God heeft gezegd, hij zal leven. Dus als de farao, Jozef, hem die naam geeft, wat zegt hij dan? Dan erkent hij dus God, die de touwtjes in handen heeft. Dan zegt hij, God maakt dat Jozef zal leven. De beslissing is bij God. Het lijkt alsof die farao bekeerd is. Alsof hij inziet dat het bij God ligt en niet bij hem. Hij is normaal gesproken degene die over leven en dood gaat. Hè? Dit bij de Romeinen zie je wel eens, maar dat zou bij farao kunnen. Maar nee, God is degene die erover gaat. Hij heeft gezegd, hij zal leven. Savenat Paneach. Mooie naam. Of ik hem morgen ook nog weet, weet ik niet. Maar hij mag trouwen met de dochter van een priester, priester Potifera. Niet te verwarren met Potifar. En die vrouw heet Asnat. En dan merk je dat de farao eigenlijk erkent dat de redding van Egypte in handen ligt van God, de schepper van hemel en aarde. En niemand anders. En niet alleen farao is ervan doordrongen dat God het is die regeert, die de touwtjes in handen heeft. Ook Jozef zelf is daarvan overtuigd. Hij is ontzettend dankbaar wat hij allemaal van God krijgt. En dat merk je in de naamgeving van zijn zonen. De eerste zoon die geboren wordt, die noemt hij Manasse. Dankjewel Piet, Manasse. En Manasse betekent die doet vergeten. Want, zegt Jozef, God heeft mij al mijn ellende en het gemis van mijn familie doen vergeten. Met andere woorden, wat jou is aangedaan, dat draag je weliswaar mee in het leven, maar je hoopt dat de tijd wonden heelt. En als dat gebeurt, zegt Jozef, dan dank ik God daarvoor. Manasse, die doet vergeten. Kijk, mensen kunnen je vergeten, hè? De opperschenker die vergat hem, maar God vergeet je nooit. Het kan je tegenzitten in het leven, maar dat betekent niet dat God er niet is. En als God je zegent, dan betekent het niet dat het je niet is tegenzit. Dat is de ervaring van Jozef. God laat je nooit in de steek en daar getuigt hij dus ook van. In de naamgeving van zijn zoon Manasse. En dan krijgt hij een tweede zoon en die heeft als naam Efraïm. Dankjewel, Helle. Ja, dat was een rabbij hoor. Ja. Efraïm. Maar weten jullie wat het betekent dan? Dubbel vruchtbaar. En dan zegt Jozef, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik, en dat is belangrijk, waar ik zoveel te verduren had. Dus hij is zich er heel goed van bewust, natuurlijk. Het is net als Psalm 23, waar David zegt, hè, de Heer is mijn herder, die psalm. Maar in vers 4 zegt hij dan, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want God is bij mij. Dus Jozef beseft dat maar al te goed, dat je hele vervelende, nare dingen in het leven kunt meemaken, maar dat God jou nooit in de steek laat. En Jozef dankt God voor deze nieuwe start. Eindelijk is er een ommekeer gekomen in zijn leven. Eindelijk is daar licht in plaats van duisternis. En nu besluit hij het verleden met rust te laten en vooruit te kijken. Hij kijkt niet meer achterom. Jozef voelt zich genezen en herboren. Hij is een opnieuw bekleed mens, letterlijk en figuurlijk. Hij is gelouterd door het leven en hij is gezegend door God. En de vraag is dan natuurlijk, welke rol gaat deze Jozef in het leven die voor hem, in het leven dat voor hem ligt, verder vervullen? Dat is wellicht een preek voor een volgende keer. Amen.